Fijn om hier weer te zijn. Het is al een lange tijd geleden. En fijn ook om in de voordienst te merken de verwachting die wordt uitgebeden en uitgezongen voor wat God ook in deze dienst voor ons klaar heeft liggen aan onderwijs. Ik wil graag met jullie een aantal versen lezen uit de brieven van aan Timotheus en aan Titus. Vijf versen. En waarom ik deze versen lees, dat wordt snel duidelijk als jullie er een aantal gehoord hebben. Ik begin met 1 Timotheus 1, vers 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Bekende tekst, denk ik. Tweede vers wat ik wil lezen is uit dezelfde brief, en dan hoofdstuk 3, vers 1. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Ja, dat is een heel ander thema. Het volgende vers is uit de eerste brief ook aan Timotheus, hoofdstuk 4. En dan lees ik er even een paar versen omheen. 1 Timotheus 4 vanaf vers 7. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Het derde vers staat in de tweede brief aan Timotheus. Of vierde vers, sorry. Het vierde vers. 2 Timotheus 2, vers 11. 2 Timotheus 2, vers 11. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen ook wij met hem leven. En het laatste en het vijfde vers wat ik met jullie wil lezen, dat staat in de brief daarna. Dat is de brief aan Titus, ook geschreven door Paulus. Brief aan Titus, hoofdstuk 3, vers 8. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. En ik denk dat het inmiddels wel duidelijk is wat deze versen aan elkaar verbindt. De zinsnede, dit is een betrouwbaar woord. En betrouwbaarheid, dat vinden we allemaal heel belangrijk in onze tijd. Het zal denk ik altijd wel zo geweest zijn, maar we vinden het belangrijk dat mensen hun afspraken nakomen. Dat je met voedsel, dingen die je koopt, die je eet, niet gerommeld is. Het moet betrouwbaar zijn. We vinden betrouwbaarheid belangrijk als het gaat om relaties. Dat mensen met wie je omgaat betrouwbaar zijn. En zo zegt de Heere God 5 keer door de mond van Paulus, dit is een betrouwbaar woord. Wat staat er eigenlijk? Betrouwbaar woord. Als je naar de grondwoorden kijkt, dan zou je bij betrouwbaar kunnen zeggen geloofwaardig. Iets om op te vertrouwen, op te leunen. En woord, het woord logos, wat daar staat in het Grieks, dat is ook een bijzonder woord. Dat is niet zomaar als mensen iets zeggen, of als er gepraat wordt. Maar als er logos wordt gebruikt in de Bijbel, dan gaat het om het levende woord van God. Het woord wat kracht doet, Je leest in het boek Handelingen bijvoorbeeld heel vaak dat de apostelen het woord van God spraken. En dan betekent dat niet dat ze alleen maar aan het praten waren, maar ze spraken het levende, krachtige woord van God. Het woord wat ook altijd iets uitwerkt. En zo geloven we ook vanmorgen dat het woord van God, niet mijn woorden, maar woorden van God wat we hebben gelezen, vanmorgen ook zijn uitwerking heeft. Dus als je het samenvat, betrouwbaar woord zou je kunnen zeggen, een krachtig woord, een woord wat iets uitwerkt, waarop je je vertrouwen kunt stellen. 5 keer. En we lezen dat 5 keer in de Bijbel, niet vaker. En ook allemaal in de laatste 3 brieven van Paulus. En je zou je af kunnen vragen van, ja, waarom staat dat er nou in? Heel het woord is toch betrouwbaar? Nou, ik denk dat niemand, ik hoop dat niemand hier aanwezig daar ook aan twijfelt, dat heel het woord betrouwbaar is. En toch schrijft Paulus, die dat ook dat hele betrouwbare woord daar ook altijd over sprak, 5 keer in zijn laatste 3 brieven, de laatste 3 brieven die hij tijdens zijn leven heeft geschreven. Dit is een betrouwbaar woord. Als je wat meer studie maakt van waar deze 5 teksten staan, ik ga ze zo met jullie opnieuw langs, dan kom je tot de conclusie dat ze eigenlijk een soort rode draad vormen door die laatste 3 brieven heen. Het is eigenlijk een samenvatting. En het voert te ver om dat helemaal uit te werken, dus dat, maar dat kun je thuis wel nazoeken. 5 keer een betrouwbaar woord. Het zijn eigenlijk de slotakkoorden. 3 brieven waarin als samenvatting, als rode draad, 5 keer staat, dit is een betrouwbaar woord. Slotakkoorden van een apostel met een hele bijzondere taak, Paulus. Taak om het evangelie bij de heidenen te brengen. Maar daarna ook de taak, zoals je in zijn latere brieven ook leest, om het geheimenis uit te leggen voor het lichaam van Christus, voor de gemeente. En Paulus die staat hier aan het eind van zijn leven en hij voorziet hoe het verder zal gaan. Paulus maakte zelf al mee dat hij alleen kwam te staan. Als je de 2e brief leest aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 15, en dan zie je daar, krijg je daar al een indruk van. Als Paulus zegt, even kijken, 2 Timotheus 1, vers 15. Dit weet u, dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgekeerd. Klein zinnetje, maar als je weet wat het onderwijs van Paulus was, wat voor taak hij had gekregen binnen die gemeente als apostel, en hoe belangrijk hij als instrument van de Heere is geweest in die tijd en nog. En er staat dan dat allen die in Azië zijn, dus vooral het gebied waar Colosse, Efeze, het huidige Turkije, waar veel gemeenten waren ook die hij had gesticht en bezocht, allen die in Azië zijn hebben zich van mij afgekeerd. Er moet een reden voor zijn. En dat, Paulus nam dat waar, maar hij ging verder. Paulus voorzag ook onder leiding van de Geest van God, dat mensen de leer zouden verlaten, de gezonde leer. En ook daar lees je over in de brieven aan Timotheus. De eerste brief, hoofdstuk 4, vers 1. De Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leerlingen van demonen. En de tweede brief, het allerlaatste hoofdstuk eigenlijk wat hij geschreven heeft. Tweede brief, hoofdstuk 4, vers 3 en 4. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. En het zijn geen fijne teksten om te lezen, maar het is de waarheid van God die hij, waar hij ons mee wil bekendmaken, dat in latere tijden, dus na Paulus, maar wel tijden voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus, dit zal gebeuren. En als je het woord verlaat, dan, als je de leer verlaat, de gezonde leer, het woord verlaat, dan raak je ook weg bij het leven met de Heer. Dat is 1 op 1 verbonden. En dat zie je ook heel mooi in de Timotheusbrieven, dat Paulus steeds een link legt tussen het woord Hij heeft het heel vaak over het woord en trouw. Het woord en trouw, hè? Want het woord is betrouwbaar, maar wie trouw wil zijn aan de Here, blijft ook bij het woord. Dat is dan een les op zich. De slotakkoorden van Paulus. Je zou kunnen zeggen een snelcursus laatste dagen. 5 keer. Dit is een betrouwbaar woord. En ik ga ze één voor één met jullie nog een keer langs. Hoofdstuk 1 van de 1 Timotheusbrief, vers 15. En dat is misschien ook wel de meest bekende tekst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. En dan kan het niet anders of we realiseren ons als we deze tekst lezen, wat een geweldige impact het evangelie van de Heer Jezus Christus van redding heeft. En ik hoop dat wij er allemaal getuigen van mogen zijn. Bij elkaar, maar ook wat de Heer in ons leven heeft gedaan. Dat het om van oud nieuw te worden, daar is het evangelie voor. En wat een ommekeer dat dat geeft in je leven. Van dood naar leven. En Paulus die geeft daar zelf ook een heel mooi voorbeeld van in 1 Timotheus 1 vers 12 en 13. Vertelt hij over zijn eigen leven. Ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen. Ja, wat een omkeer, hè? Van een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker, een instrument geworden. En als dat bij Paulus kon, dan kan dat nog steeds. En dan kan dat voor een ieder. En dat geeft hoop, deze tekst. Het geeft hoop. Hoe je ook geleefd hebt, wat je ook gedaan hebt, het evangelie maakt mensen nieuw. Maakt mensen van dood levend. En mensen die ongeschikt waren, ja, geschikt, dienstbaar. Wat betekent dat, dat woord zalig maken? Ik heb hier de HSV voor me, hè, om zondaren zalig te maken. Het Griekse woord daarvan kun je ook vertalen met behouden of redden van of bevrijden van. Het is eigenlijk een woord wat beweegt. Je redt iemand ergens van. Of je bevrijdt iemand die ergens aan vastzit, ergens van. Zalig maken. Behouden. En daar is heel veel over te zeggen. Ik zou dit woord echt onrecht doen als ik alleen maar de betekenis aan zou geven die ik net heb verwoord. Hè, dat het gaat om het behouden worden doordat je de Heer Jezus leert kennen. Er is veel meer over te zeggen. Als je in Handelingen 2 leest, ongetwijfeld afgelopen zondag of misschien op de tweede Pinksterdag langsgekomen, dat hoofdstuk ook, toen we dachten aan het werk van de Heilige Geest, wat in Handelingen 2 beschreven wordt. Ook daar gaat het een aantal keer over behoudenis. En dan zie je ook steeds dat het gaat om behoudenis van. Je wordt ergens van gered. En voor ons, zoals wij hier bij elkaar zitten, leden van het lichaam van Christus, tenminste dat hoop ik van harte dat we ons zo mogen noemen, zie je eigenlijk dat behoudenis een feit is bij de start van ons leven met de Heer Jezus. Maar het is tegelijk ook een doel. Iets waar het ook op uitkomt. Behoudenis betekent niet één ding, maar betekent eigenlijk twee verschillende dingen die met elkaar verbonden zijn. Je zou het kunnen vergelijken met een vrucht, een klein vruchtje. Daar is het leven in die vrucht. En daaruit groeit een boom. In die vrucht zit al de levenskracht om die boom te worden. En zo zijn wij ook behouden. Een feit bij het begin van ons leven door genade. Efeze zegt dat natuurlijk zo mooi. Efeze 2 vers 5 bijvoorbeeld. Toen wij dood waren door de overtredingen zijn wij met Christus levend gemaakt. Uit genade zijn we behouden. Maar zijn we er daarmee? Ja, daarmee zijn we behouden. Maar de Heer wil nog veel meer bewerken in ons leven. Dat lees je bijvoorbeeld in Filippenzen 2, vers 12. Dat is een tekst die ik heel lang ook niet begrepen heb. Filippenzen 2, vers 12. Daar wordt ook aan gelovigen geschreven. En dan zegt Paulus: geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel eer ook in mijn afwezigheid. En dan komt hij: werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Werk aan je behoudenis, zou ook in de vertaling kunnen staan die jullie bij je hebben. Werk aan je behoudenis met vrees en beven. En ik heb die tekst heel lang nooit begrepen. Hoe kan dat? Werken voor je zaligheid, dat is toch juist wat we niet moeten doen? Nee, dat klopt. Alleen het woord wat hier staat betekent uitwerken. Uitwerken. Werk de zaligheid uit. Denk weer even aan die vrucht die een boom moet worden. De kracht, het leven, komt van de Heer Jezus Christus. Als je gered bent en je mag je een kind van God weten, dan is het de bedoeling dat we ook verder groeien en vrucht gaan dragen. Die zaligheid, die behoudenis, heeft een uitwerking nodig. En waar komt dat dan uiteindelijk op uit? Dat komt uiteindelijk op uit dat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus Christus. En dat we straks gelijk zijn aan zijn heerlijkheid. Dat lees je heel mooi in Filippenzen 3. Paulus zag daar zelf ook enorm naar uit. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit ook wij de zaligmaker verwachten. Degene die zal behouden, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Dus even terug naar die tekst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. De essentie van wat ik heb willen zeggen is dat zalig maken wat de Heer Jezus wil doen in ons leven betekent niet alleen dat Hij ons wil binnenbrengen in zijn koninkrijk, dat Hij ons wil redden, dat er een begin is van oud naar nieuw, van dood naar leven, maar dat ook uitkomt bij een eindpunt, dat Hij het ook zal voltooien. Ik vind het altijd zo'n bemoedigende tekst, Filippenzen 1 vers 6, dat de Heer het werk dat Hij in ons begonnen heeft te doen zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. En dan is de vraag, dit is een betrouwbaar woord, dan is de vraag, vertrouwen wij daar ook op? Dat is de vraag aan ons. Als dat betrouwbaar is, als dat zo zal gaan, waar een begin is, komt ook een eind. Waar leven is, komt ook groei. Vertrouwen wij daarop? Ook in de weerbarstigheid van het leven, wat we leven, ook als gelovigen. Ook in de strijd tegen zonde die we allemaal te voeren hebben. Hij die in ons een goed werk begonnen is, zal het ook voltooien. En dan hebben we nog vier teksten waar allemaal in staat: dit is een betrouwbaar woord. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, tussen dat beginpunt van ik ben behouden, ik ben gered en ik zal straks tot het doel komen, ik zal ook behouden worden, daar zitten een aantal dingen tussen. Het is niet zo dat de Heer ons daarbij in de steek laat en zegt, nou, het begin is er en straks komt het ook goed en daartussen moet je het maar uitzoeken. Er zijn een aantal teksten die daar invulling aan geven. En dat zijn ook deze vier teksten waar staat, dit is een betrouwbaar woord. En dan gaan we verder met 1 Timotheüs 3 vers 1. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. En ja, ik zeg er maar even bij, dit is een tekst alleen voor mannen. En niet dat vrouwen daar niet van kunnen leren, maar het opzienerschap is denk ik voorbehouden aan mannen. Nou heb je mensen die gelijk stoom uit hun oren krijgen als je over dit soort dingen begint te praten. Maar ik hoop dat hier het onderwijs wel zo is dat Jullie weten dat als de Bijbel spreekt over de positie van de man, de positie van de vrouw, dat daar niks in zit van een hoger of een lager zijn, of een meerwaard of een minderwaard zijn. Dat de Heer iedereen zijn plek heeft gegeven. En daaruit zien we zijn zorg, zijn liefde en ook zijn respect voor zowel mannen als vrouwen. Nou, dat is ook een thema op zich. Maar hier dus een tekst over opzienerschap. Even een klein stapje terug, want waarom nou opeens deze tekst? Wat is het verband met die eerste tekst? Nou, als je de hoofdstukken leest, 1 Timotheüs 2, 1 Timotheüs 3... dan lees je dat Paulus eigenlijk over orde schrijft. Ordening in de gemeente van God. Hij heeft het over de wil van God voor mannen, voor vrouwen, voor moeders, voor vaders. Lees het maar na thuis, als je die hoofdstukken leest. Voor ouderlingen, oudsten of opzieners, voor diakenen. Dus de Heere zegt, dit is mijn wil voor een aantal hele specifieke groepen. Iedereen heeft zijn plaats of taak binnen de gemeente van God. En ik zei al, ik heb ontdekt dat daar de zorg van de Heere in zit. Ik zou zelfs kunnen zeggen, we zien daar zelfs de handtekening van God als het ware in. Door de hele schrift trouwens. Overal waar ordening is, daar zie je dat de Heere aan het werk is. De Heere is vanaf bladzij 1 tot aan de laatste bladzij, maakt hij zich bekend als een God die orde maakt. Die orde schept. Een ordening aanbrengt. En daartegenover staat de diabolos, de door elkaar gooier. En zo is het ook bij deze thema's. Als het om die specifieke aanwijzingen gaat voor de Heere. Dat daar heel wat tegen inkomt. Ook tegenwoordig in gemeenten. Misschien ook vanuit ons vlees. Uit ons hart. Wat dat niet gelijk wil accepteren. Als man, of als vrouw, of als kind. Maar het doel is, en dat lees je in hoofdstuk 3, vers 15. Het doel is niet dat wij het naar ons zin hebben. Of dat het is zoals wij het acceptabel vinden, maar in hoofdstuk 3, vers 15 staat, voor het geval ik langer wegblijf, zegt Paulus, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de zuil en de fundament van de waarheid. En daar gaat het om, uiteindelijk. Het gaat erom dat de gemeente, als het ware een voorbeeld, een illustratie, een plaatje is van de orde, van de ordening van God. Intern, dat we dat zelf zien, maar ook naar buiten toe. En dan komt die tekst, dit is een betrouwbaar woord, als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Wat is opzienerschap in dit verband? Opzienerschap is als je voor de orde in de gemeente, zoals de Heere dat aanbrengt, verantwoordelijkheid wil nemen. En verlangt naar het ambt van opziener. Het zij dat je daarvoor gevraagd wordt. Het zij dat de Heere dat verlangen in je hart werkt en je maakt dat bespreekbaar. Maar dan begeer je een voortreffelijk werk. Opzienerschap is een taak in de frontlinie van de gemeente. Zoals je als man en vader in je gezin als hoofd bent gesteld onder Christus, zegt Paulus in Efeze 5 bijvoorbeeld. Zo is ook een opziener in de gemeente, staat hij bovenaan. Niet om iedereen maar onder het duimpje te houden, maar bovenaan in de ordening die God in de gemeente gegeven heeft. En dat is een pittige plaats. Je moet verantwoordelijkheid dragen op een groot niveau, leiding geven, ingrijpen misschien soms, bewaken. Strijdfront. En Paulus zegt, bijvoorbeeld in de brief aan Titus, maar ook bij Timotheus, een aantal keren dat er opzieners moeten zijn in de gemeente. De orde van God moet bewaakt worden. Het is een kostbare schat die uiteindelijk ook vertegenwoordigers nodig heeft. Als je daarna begeert, begeer je een voortreffelijk werk. Een goed werk. Jullie kennen vast die tekst dat Paulus aan het eind van zijn leven zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigt. En er staat precies hetzelfde woord. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de voortreffelijke strijd gestreden. De enige juiste route. Als je het opzienerschap begeert, begeer je een voortreffelijk werk. Vertrouwen we daarop? Misschien zijn er mensen die dat nog weten. Opzieners in deze gemeente. Ik ken hier niemand bijna, dus ik kan niemand op het oog hebben. Maar die dat nog weten, dat de Heer dat op hun hart gegeven heeft. Maar misschien zijn er ook broeders die dat nu voelen. Of die misschien dat gaan ervaren van de Heer roept me voor deze taak. Breng het in gebed. Schuif het niet zomaar weg. Ook al is het niet makkelijk. Maar breng het in gebed en breng het ook in gesprek met elkaar. Want het is een van de stenen die in een goede gemeente echt nodig is. Tegenwoordig is vanuit de maatschappij alles wordt steeds meer horizontaal. Als ik tegen mijn baas zeg, dan heb ik een hele goede baas hoor, even voor de duidelijkheid. Maar als ik tegen mijn baas zeg van, ja, volgens mij moet je een besluit nemen. Dan zegt hij, maar dat kunnen we toch ook samen nemen? En dat is mooi, toch? Dat is mooi, dat mag ook. Hè? Maar het past in een geheel van deze tijd. Ordening is niet meer populair. Maar het is een steen in de gemeente die erbij hoort. En dat geldt ook in het algemeen. Als de Heer dingen op je hart geeft, dat staat hier niet in de tekst, maar dat wil ik er wel graag aan toevoegen. Als de Heer op je hart geeft van een verlangen om iets in de gemeente te doen, iets te betekenen voor het lichaam van Christus. Worstel daarmee in het gebed. Breng het ter sprake ook bij medebroeders en zusters. Bid daar ook samen voor. En je zal merken dat de Heer dat ook duidelijk gaat maken. De derde tekst is hoofdstuk, of de eerste brief, hoofdstuk 4, vers 9. Maar ik lees nog even vers 7 en 8 er ook bij. Verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. Oefen uzelf in godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Godsvrucht. Dat is een heel oud woord. Er zijn zo van die woorden die verdwijnen een beetje uit de vocabulaire. Bij veel gemeenten en ook bij veel gelovigen. Een woord als bijvoorbeeld wedergeboorte of een woord als godsvrucht. Maar wat is dat? Maar eigenlijk is het een heel oud woord met een hele bekende betekenis. Het betekent namelijk verering of aanbidding. En ja, verering en aanbidding, dat zijn hele bekende begrippen. Dat het leven, je leven of het leven van anderen in het teken kan staan van iets. Dat je, daar draait het om. En dan denk ik, zou je kunnen denken aan iemand die helemaal bezig is met sport of met games. Wat ik ook vaak zie in mijn baan in het onderwijs. Dat als het niet gelukt is, dat dan ook de stoom uit je oren komt. En dan ben je niet te genieten, want ja, dat waar het om draait in je leven, dat lukt niet. Dat beïnvloedt ook hoe je leeft. Dus waar je mee bezig bent, heeft impact op je gedrag. Nou, en dat is de gedachte die hier ook in zit. Dat godsvrucht, wat verering en aanbidding betekent, dat het hier gaat om een levenshouding. Een levenshouding voor God. Hè? 1 Timotheüs 4, vers 7. Oefen uzelf in godsvrucht. Even vertaald. Oefen jezelf, train jezelf in een levenshouding waarin het draait om de Heer Jezus. Aanbidding. Aanbidding gaat over wie zit er in jouw top 3. Wie is eigenlijk de baas in je leven? Om wie draait het in je leven? En die levenshouding, die godsvrucht, dat is een vrucht voor God. Ik had het over behouden zijn, het begin, en opgroeien naar geestelijke volwassenheid, het eindpunt. En daar hoort bij dat je ook vrucht gaat dragen. En die vrucht heet hier godsvrucht. Dat vraagt oefening, training. doorzettingsvermogen. En het klinkt zo menselijk, hè? Zo van, oh, nou, we zijn binnengekomen door genade en nou moeten we het zelf gaan doen. Nee, het is een opdracht van de Heer. Op basis van zijn werk, want wij kunnen niets van onszelf. Maar als de Heer een opdracht geeft en zegt, train je daarin, oefen je daarin, dan komen we er niet onderuit door te zeggen van, ja, maar dat is werk van mezelf, dus dat ga ik niet doen. Het is ook tegen je vlees in. Dus zo natuurlijk is het niet om jezelf erin te trainen in godsvrucht. Want je vlees, je oude mens, die weliswaar dood is, maar nog steeds mee probeert te praten, die wil dit niet. En dan staat er, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. En de vraag is, vertrouwen we daar ook op? Vertrouwen wij daarop dat als we keuzes maken in het leven met God, en als het ons verlangen is om hem echt te dienen, en we moeten daarom ook keuzes maken, dat uiteindelijk ten dienste staat van het grote werk van de Heer in ons leven. Ook al is het moeilijk, ook al kost het iets, of kost het alles, ga door. Godsvrucht, daar is heel veel over te zeggen. Als je in de Bijbel zoekt naar dat woord, dan kom je ook steeds in de Timotheusbrieven uit. Dan ontdek je dat dat juist de brieven zijn waar we het meeste lezen over godsvrucht. En een van de dingen die mij altijd daarin heel erg raakt, is wat er staat in 2 Timotheus 3. Hè, dat er zelfs een nepversie bestaat van godsvrucht. Kijk, wij kunnen misschien moeite hebben met zo'n begrip. Of denken van, ja, hoe zit dat precies? En moet ik dat wel doen? Maar de tegenstander, die kent dat maar al te goed, dat begrip. Die weet maar al te goed dat als het leven begonnen is, dat daar een gevolg is. En dat de kracht van Christus in ons leven altijd zal leiden tot groei. En hij wil dat dwarsleggen. En zo wordt er in 2 Timotheus 3 vers 5 over de schijn, de uiterlijke vorm van godsvrucht gesproken. Ik ga daar nu niet op in wat dat betekent, want dan ga ik te veel in de details zitten. Maar als de tegenstander weet daar een nepversie naast te zetten, dan is het blijkbaar heel belangrijk voor hem om dat te doen. Want hij gaat ook effectief te werk. En dan doen we er heel goed aan om zo'n begrip, zo'n stukje onderwijs over godsvrucht te koesteren en te geloven. Wat wil de Heer hier tegen ons zeggen? Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. En de vraag is dus voor ons, nemen we dit ook aan? Vertrouwen we hierop? Nog één ding over die vrucht. Vruchten hebben tijd nodig om te groeien. Dat is in de natuur zo en dat is ook in het leven met God zo. En ik merk wel eens dat we dat lastig vinden om daar goed mee om te gaan. In het verlangen van ik wil de Heer dienen. Zeker als je het vergelijkt met je oude leven en denkt van, oh jongens, wat heb ik toch veel dingen laten liggen. Wat heb ik de Heer toch verdriet gedaan. Wat ben ik mijn eigen gang gegaan. Dan kun je in een soort vuur ontsteken. Je kan een soort vuur in je ontsteken van, en nu moet het gebeuren. En je wil het zo snel mogelijk. Maar een vrucht heeft nog steeds tijd nodig om te groeien. En dat is all in, hè? Dat hoort erbij. Dat moeten we gewoon accepteren. Het punt waar we wel elkaar voor moeten waarschuwen is, hè, als het stilstaat. En groei heeft tijd nodig. Maar stilstand, dat lees je nergens. Je leest over achteruitgang zelfs in het geloof. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een stuk stilstand, want er groeit verder niks. Maar het gaat erom dat er groei is. En ik kom toch nog best vaak tegen dat slappe evangelie van, ja, als ik maar gered ben, als ik binnen ben, dan is het goed. Ja, dan is het goed, ja. Dan is het goed. En toch is het niet af wat de Heer in je leven wil doen. Want eigenlijk zeg je van, dat leven wat in de knop, in de vrucht zit, dat heb ik allemaal niet nodig. Wat het allemaal nog uit kan werken in mijn leven, die vrucht, dat interesseert me ook niet als ik maar naar de hemel ga straks. Ik chargeer een beetje. Maar je hoort het veel. Als ik maar gered ben. En de Heere heeft zijn genade voor ons beschikbaar. En dat betekent, hij wil ons redden. Hij wil ons vormen. Hij wil het afmaken in ons leven. En hij wil elke dag, wil hij daarin bij ons zijn. Hoofdstuk 2 van de tweede brief. Vers 11. Tweede Timotheus 2 vers 11. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Het is de enige tekst in de tweede Timotheusbrief waar dit staat. Dit is een betrouwbaar woord. En als je die tweede brief leest, ik zei al, de teksten zijn een soort rode draad van die brieven, dan ontdek je dat het in de tweede brief heel erg gaat om alles wat er op het nieuwe leven afkomt. Alles wat er op het feit afkomt dat jij en ik de Heer Jezus mogen kennen. En dat is nogal wat. Strijd. Dwaalleer. Schijngeloof. We worden met van alles geconfronteerd. Wat dat betreft is de Bijbel heel eerlijk. En denk ik wel eens, waar blijven de Bijbelstudies en waar blijven de preken? Dat we dat ook gewoon, ja, tegen elkaar zeggen. En ook dit woord van God, wat niet fijn klinkt, wat niet heel erg geruststellend klinkt ook, om dat wel te lezen en met elkaar te overdenken. Alles wat er op het nieuwe leven afkomt. En als je tot leven gekomen bent, dan herken je dat ook gewoon. Daar ga ik van uit. Want dan weet je dat er altijd tegenkrachten zijn. Maar één ding kan nooit kapot. En dat is het nieuwe leven. Dat wat God begonnen is, kan nooit kapot. Dit is een betrouwbaar woord. Als we met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Daar wil ik even iets meer over zeggen. Want de manier hoe Paulus dit zegt, is met zorg gekozen. Met hem gestorven zijn, met hem leven. En dat deze manier van zeggen, het met hem, dat is heel kenmerkend voor het onderwijs wat je in alle brieven tegenkomt. De Heer Jezus heeft niet alleen iets voor ons gedaan, in plaats van ons gedaan, ook dat, maar niet alleen dat. Maar de Heere laat ons onder andere door het onderwijs van Paulus met name steeds zien dat er ook iets met ons is gebeurd. En ik zeg het met nadruk, omdat ik zo vaak merk dat mensen dat niet begrijpen. En het is ook niet zo makkelijk te begrijpen. Het is zo essentieel om een gezond godsbeeld te hebben en een gezond beeld van een christenleven. En als je het hebt over je geestelijke identiteit, wie jij eigenlijk bent. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem begraven. De Romeinenbrief zegt dat onder andere. En ik ben met hem opgewekt. En ik zal straks, Colossense 3, met hem verschijnen. En ik ben met hem, nog verder terug, uitverkoren voor de grondlegging van de wereld in Christus. Met hem, in hem. En dat is iets wat je wat tijd nodig heeft om ook te gaan begrijpen. Maar dan moeten we het ook wel weten. Dan moeten we heel dat woord ook lezen. En ons ook realiseren dat het onderwijs wat we krijgen uit de brieven verder gaat dan wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En dat heeft ook tijd nodig. En ik weet niet of jullie de Efezebrief een beetje voor de geest hebben, maar Paulus bidt daar twee keer in die brief en hij beschrijft dat gebed ook. En waar draait het in die gebeden om? Dat hij zegt, het groeien in wie jij bent, het zien wie jij bent in Christus. Daar heb je de wijsheid en de kennis van de Heer Jezus voor nodig. En die wil de geest je geven, steeds meer. Maar dat is wel een gebedszaak. Dus dit is een betrouwbaar woord. Want als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Je kan dat lezen, je kan denken, nou, ik begrijp wat daarmee bedoeld wordt. Maar de kracht ervan, realiseer je als je ook dat woord gelooft en ook, ja, daarin wil meekomen. Wat de Heer wil leren over de diepte van wat Christus voor ons heeft gedaan. De volle rijkdom, de hoogte, de breedte, de diepte van het kennen van Christus. De laatste tekst. Titus 3 vers 8. Andere gaderesteerde, wel een medewerker van Paulus, Titus. Ook een andere gemeente. Of groep van gemeenten. Titus die was op dat moment werkzaam in Kreta. Ander publiek. Andere problematiek ook. Hè? Als je in Titus 1 leest, vers 10 en vers 12. Dan staat daar: er zijn veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders. Vooral die van de besnijdenis zijn, dus vooral veel mensen met een Joodse achtergrond. Men moet hun de mond snoeren. Ze brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst. Eén van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: Cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten en luie buiken. Het zal maar gezegd worden over je, hè, over deze groep mensen en je zou er maar bij horen. Maar goed, het woord is er niet om alleen maar lief en aardig te zijn en om te aaien. Het woord is een eerlijke waarheid. Toen en ook nu in ons leven. En Titus die krijgt dus deze brief ook van Paulus. En Paulus verbindt steeds gezond christenleven. Dus hè, als je zegt, ik ben tot geloof gekomen, ik ben binnengekomen, het nieuwe leven is mij begonnen. Dan zegt Paulus, ja, Titus, dring erop aan dat dat gevolgd moet worden door het doen van goede werken. Ja, geen goede werken voor het kruis, maar goede werken na het kruis. En dat klinkt weer zo moeterig, hè? Zo van, ja, voor het kruis moest ik zoveel. Man, je moest dus weten hoe lang het geduurd heeft in mijn leven voordat ik eindelijk bij dat kruis was en kon rusten en me kon realiseren, ik hoef het niet te doen. Jezus heeft het gedaan. En dan moet ik weer aan de bak. Ja. Maar dat is onze smaak misschien bij zo'n brief. Goede werken, accent daarop. Maar als gelovigen zouden we wel iets verder mogen kijken en ons mogen realiseren dat daar ook een verlangen achter schuilt. Een verlangen van de Heere zelf. Vond het zo mooi. Titus 2, vers 14. Wat staat daar? Daar zien we de Heere zelf in het hart. Waarom deze brief? Waarom dat appel op goede werken? En wat staat daar? Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons vrijkopen zou van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Dus we kunnen het hebben over ons verlangen om te leven zoals de Heere dat wil, maar de Heere verlangt daar ook zelf naar en maakt dat verlangen ook aan ons bekend. En die goede werken, zullen die er komen? Ja, natuurlijk komen die er. Als er leven is, komt er groei. Efeze 2 vers 10 is een hele bekende tekst, maar ik lees hem toch nog een keer voor. Efeze 2 vers 10. Want wij, en als je nu weet dat je bij de Heer Jezus hoort, dan mag je daar je naam invullen. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. De Heer heeft het bereid. Het zijn niet onze werken. Maar we mogen daarin wandelen. En om te wandelen wordt er ook gehoorzaamheid van ons gevraagd. Maar even terug naar die tekst, Titus 3 vers 8. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Wat dan? Nou, dat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Eerst zul je ze zelf moeten doen. Maar het punt is dat wij daarin anderen zullen voorgaan. En dat is mooi. In dat traject van ik ben behouden tot ik zal straks ook behouden zijn, volledig, mogen we ook voorbeelden zijn voor elkaar. We mogen anderen enthousiast maken. We mogen anderen bemoedigen. En dat is gemeente zijn dus. Want je bent niet gered om in je eentje verder te gaan. Je bent gered en je bent geplaatst in een gemeente. Wereldwijd, het lichaam van Christus. Maar ook in deze plaatselijke gemeente. We mogen samen geloven en samen groeien. Ik ga afronden. We hebben 5 teksten gehoord waarin steeds staat: dit is een betrouwbaar woord. Allereerst die teksten waar het gaat over behoudenis, zaligheid. Als het begin er is, zal er ook het eind er zijn. De voltooiing. De Heere zal het goede werk wat Hij in ons begonnen heeft voltooien. Je zou kunnen zeggen dat zijn 2 ankerpunten. En daartussen hangt een touwtje. En het touwtje dat wordt belast. Dat wordt onder spanning gezet. Maar het touwtje zal niet breken. En om dat touwtje heen, daar zijn eigenlijk 4 teksten geplaatst in deze brieven. Allereerst orde. Dat proces van levensheiliging, zo noem ik het maar, dat vindt plaats in een ordening van God. En in die ordening moet er ook toezicht zijn, opzieners. In dat proces, waar gaat het eigenlijk om? Stel dat je al heel lang of heel jong tot geloof komt. Wat natuurlijk ook kan. Al heel jong, als kind. En stel dat je dan ook heel oud wordt. En dan is dat een heel stuk. En waar gaat het eigenlijk om in dat stuk? Om 1 ding. Groeien in godsvrucht. Groeien in aanbidding. Van de Heer Jezus. Wat er ook staat is: als we met hem gestorven zijn, als het begin, zullen wij ook met hem leven. Er komt enorm veel op af, op dat leven. Er komt spanning op die lijn. Maar de Heere zegt: maar hou je vast aan de feiten. Jij bent niet begonnen. Ik ben begonnen. Niet alleen voor jou, maar ook met jou. En tot slot, we mogen elkaar ook volgaan in het doen van goede werken. Op die route mag je voorbeeld zijn voor elkaar. En mag je ook voorbeelden krijgen natuurlijk van elkaar. En elkaar bemoedigen en laten zien hoe het kan. Kernthema's. 5 thema's. Voor een gelovige, hè, wij persoonlijk, maar ook voor een gemeente die opgroeit naar volwassenheid. Eerlijk, confronterend, maar wel opbouwend. Dit is een betrouwbaar woord. Vertrouwen we hier ook op? Ik wil samen met jullie danken. Vader, dank u wel dat we vanmorgen uw woord mochten horen. En wat een rijk onderwijs. 5 keer. Dit is een betrouwbaar woord. En als we het bestuderen, dan blijkt het te gaan om het nieuwe leven. Wat in u vast ligt. Als het begonnen is, dan maakt u het ook af. Tegelijk komt daar heel veel op af. Vanuit de tijd waarin we leven, de maatschappij waarin we leven, de tegenstander, maar ook ons eigen hart. En zo worden we geleerd hierin, bemoedigd, vermaand. Heren, ik wil u bidden dat u dit onderwijs ook zult gebruiken. Voor ons eigen hart, als bemoediging. U weet waar iedereen ook zit, in zijn gedachten, in zijn proces. We mogen allemaal op een verschillende plek staan in dat proces. Heren, soms kunnen we elkaar de maat nemen of ook onszelf meten aan anderen om ons heen. Heren, u gaat met ons uw eigen weg. We mogen allemaal groeien. We mogen kind zijn in het geloof, we mogen opgroeien in het geloof. We mogen ook volwassen zijn in het geloof. Heere, dank daarvoor. Voor de geweldige hoop die je spreekt uit dit onderwijs. Een hoop die er niet zou zijn als het afhankelijk was van onze krachten, onze inspanning. Een hoop die u geeft in uw woord. Heer, wat zijn we rijk gezegend met dat woord. Heer, geef dat we uw woord zullen vertrouwen, erop zullen bouwen en leunen. Heer, wilt u het verder in ons hart toepassen? Geprezen zij uw naam. Amen.